Prachtig, jongen. We hebben een aantal keren geoefend, maar dat ging erg goed. Fijn dat jullie dit zo ook willen doen in ons midden. Voordat ik het plan had opgevat om het hier op deze dag eigenlijk met de jongeren te laten zien wat we hebben geleerd de afgelopen tijd. En door middel van deze voordracht, dat ze zelf wat konden aanvullen, had ik al op mijn hart om een korte boodschap te houden over Gods rechtvaardigheid. Dus dat was een extra zegen van de Heer dat dat zo mooi samenvloeide. Dus God is rechtvaardig. Ik ben de vorige keer, en dat ligt nog steeds op mijn hart, om een aantal van Gods eigenschappen met de kinderen door te spreken van wie is God? Wat zijn zijn karakter? Wat zijn zijn eigenschappen? Nou, de vorige keer hebben we het gehad over, wie weet het nog, want dat is best wel even geleden. Nee, dat was die keer daarvoor. Welke eigenschap van God hebben we toen besproken, toen met dat hout? Wie weet het nog? Nee, niet, ja, ik heb het toen ook over Noah gehad. Ja. Maar over Gods genade hebben we toen gehad. Dus de genade van God. Dus dat God een genade God is. En vanmorgen wil ik kort stilstaan bij het feit dat God rechtvaardig is. Dus Gods rechtvaardigheid. En dat wil ik doen vanuit een vers uit Psalm 116. Psalm 116. Psalm 116, vers 5, waarin staat: de Heere is genadig en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. Nou, dat zijn wel moeilijke woorden, of niet? Wat betekent dat nou? God is rechtvaardig, wat betekent rechtvaardig? Wie durft van de kinderen?
Eerlijk.
Eerlijk, dat is een hele mooie omschrijving. Iemand anders? Weet jij het soms, Erhard? God is rechtvaardig. Dat is een woord dat jullie ook niet zo heel vaak gebruiken, denk ik. Hè? Maar gebruiken we vaker het woord eerlijk. Ja. Vaardig, dus hij is vaardig om recht te doen. Het zijn eigenlijk twee woorden, recht en vaardig. Dus de Heere is rechtvaardig. En dat vind ik wel de mooiste omschrijving, de Heere is eerlijk. Maar ook, dat rechtvaardig houdt ook in dat je doet wat volgens de wet is. Nog zo'n hele moeilijke. Wie weet er een wet te noemen? Een wet. Wat is dat? Een wet. Nee. Ja, dan hebben we het over de Bijbel. Maar gewoon, als je hier buiten loopt, gelden hier buiten ook wetten? Of niet? Wat dan? Wat zeg je? Ja, en noem er eens een. Ja. En Rick, mag je door het rode stoplicht rijden?
Nee.
Nee, met de auto niet. En met de fiets?
Nee.
Met de fiets wel. Met de auto niet. Of met de fiets ook niet?
Nee.
Nee, hè? En als je op een paard zit? Nee. Ook niet. Dus je mag gewoon niet door het rode stoplicht. Klopt dat inderdaad? Ja? Dus je bent het helemaal mee eens? Heel goed. Inderdaad, dat is een van de wetten waar we mee te maken hebben. Als we buiten komen, maar ook hier binnen, maar als we buiten komen, hebben we met heel veel wetten te maken. Je mag niet stelen, we mogen niet door het rode licht rijden, we mogen niet te hard rijden. Dat zijn allemaal wetten waar we ons aan te houden hebben. Maar Rick, stel je voor. Ik heb morgenochtend heel erg haast om naar werk te komen. Ik heb mijn eigen verslapen en... Toch iets harder rijden. En ik kom bij het stoplicht en hij staat op rood en ik kijk links en rechts en zo doorheen.
Niemand ziet het. Maar wat ik vergeten was, is dat achter dat bosje zat een politieman. En die schrijft mijn kenteken op. En wat gebeurt er dan, Erwoud? Weet jij dat? Wat krijg ik dan? Een boete, hè? Dan krijg ik een boete. Waarom? Omdat ik de wet heb overtreden. Is dat eerlijk dat ik een boete krijg? Waarom? Ik had heel erg haast. Ja, maar ik had haast en ik wilde snel... Ja, je naar bed komen. Maar goed, dat kan de beste wel zo voorkomen. Hè? Kom niet zo streng. En het was veilig. Het kruispunt was bijna leeg. Dan mag het toch wel. Wie van jullie heeft er wel 's nachts voor een rood stoplicht staan voor een leeg kruispunt? Wie heeft het er ook gas gegeven? Ja. Dat mag niet, hè? Nee, dat is de wet. Inderdaad. Dan krijg ik een boete en als ik die boete niet betaal, wat gebeurt er dan? Gretje, als ik die boete niet betaal, wat denk je dan dat er gebeurt? Heb papa wel zijn boete gehad? Weet je niet? Nee, dat zou ik ook niet vertellen. Vaartijd. Als je boete niet betaalt, Helene, weet jij dat? Wat gebeurt er dan? Stel je erop, ik krijg die boete thuis en ik scheur hem op. Zo met het oude papier. Wat gebeurt er dan? Dan moet ik naar de politie. Ja, dan op een gegeven moment dan krijg ik nog een brief en nog een brief. En dan komt tante Sofie komt langs. En zegt naam van de deurwaarder. En dan komt ze. Nou, dan heb je het hele gebeuren is dan. Maar dan, ik moet die boete betalen. En als ik nou geen geld heb, wat gebeurt er dan? Wat denk je, als ik geen geld heb, ik kan die boete niet betalen. Wat dan? Nou, dan hoef ik hem helemaal niet. Klaar. Hè? Dus ik moet gewoon vol blijven houden. Terwijl, weet jij het? Ja, op een gegeven moment, zelfs als ik het niet kan betalen en ik betaal het niet, dan zal ik de straf moeten dragen. Dan zal ik straf krijgen. En ik zal moeten betalen. Er is geen ontkomen aan. En als ik geen spullen heb die ze in beslag kunnen nemen, dan zal ik uiteindelijk naar de gevangenis moeten. Maar wat heeft dat nou met God te maken? Wat heeft dit nou met de Heer te maken? Als ik door rood rijd, dat ik een boete krijg en dat ik straf krijg. Maar wat heeft dat nou met de Heer te maken? Nou, ik denk alles. Want als wij helemaal teruggaan naar de Bijbel, naar het begin van de Bijbel, in Genesis 1 en de hoofdstukken daarna, lezen we dat de Heer alles heeft gemaakt. Als wij hier naar buiten kijken, de bomen, de vogels, de zon waar we de afgelopen dagen zo heerlijk van genoten hebben, alles heeft de Heer gemaakt. En dan had ik een voorbeeld, ik zal het even pakken. Kijk, wat is dit? Ja, klei, hè? En dan ben ik niet zo heel creatief. Maar dit is mijn klei. Ik heb het betaald, het is voor mij. Daar maak ik wat moois van. Niet. Nou, heel mooi is het niet. Maar stel dat ik wat heel moois had gemaakt. Ja. Is het voor mij of niet? Waarom? Betaald heb en... Nou, zie je, stel dat dit een beeldje is. Is dat beeldje voor mij? Waarom? Ik heb het betaald en ik heb het gemaakt. Ik heb het gemaakt. Dus, ik mag ermee doen. Kijk, dat is een mooi beeldje. Jullie vinden hem allemaal prachtig. Ja, jullie zitten er uren aan te genieten. Een hele expositie hou ik. Dus komen allemaal kijken naar dat mooie beeldje wat ik heb gemaakt. En op een dag... Lekker dan. Mag ik dat doen?
Ja.
Waarom? Omdat ik... Ja, hij is van mij. Ik heb het gemaakt. En dat is natuurlijk niet helemaal goed voorbeeld. Maar ik wil dat jullie begrijpen. Is de Heere God heeft alles gemaakt. Dan kijken we om ons heen. Maar als we ook eens naar onszelf kijken. Dan lezen we in de psalmen lezen we daar ook heel veel. Is de Heer heeft ook jullie gemaakt. En als we dan al die prachtige, schattige baby's weer zien in onze gemeente. Ook die kleine babytjes. Zelfs voordat wij ze gezien hebben, staat er in de Bijbel, in de psalmen, voordat wij ze gezien hebben. Dus voordat we ze geboren zijn, zijn heel veel mensen al op kraamvisite geweest bij Bas en Jennifer. Die gaan allemaal naar die baby kijken, naar de kleine Bas. Oh, wat is die lief. Maar voordat we iemand maar gezien heeft de Heer hem al gezien. Hij heeft ook de kleine Bas gemaakt. Hij heeft ons allemaal gemaakt. Mag de Heer dan ook bepalen wat wij doen in ons leven? Ja? Waarom? Hij heeft ons gemaakt. Hij is de baas over ons leven. En wat nou het mooie is. Ik als vader heb misschien wel eens regels waarvan andere ouders misschien zeggen. Nou ja, waar slaat dat nou om? Waar is dat nou voor nodig? Omdat ik mens ben. En ik maak fouten. En misschien hebben jullie allemaal wel regels. En ik denk, nou ja. Maar de regels die de Heer voor ons heeft gemaakt. Zijn goed voor ons. De Heer heeft geen één regel bedacht. Die slecht is voor je. Welke regels heeft de Heer dan bedacht? Welke wetten? Wie weet dat?
De
10 geboden. Ja, dat is een hele mooi. Nou, noem daar eens een voorbeeld uit. Wat denk ik van, nou, dat is echt een goede regel. Je mag niet voor andere beelden buigen. Ja, je mag geen andere goden dienen. Nog andere? Eert uw vader en de moeder. Nou, dat is wel een beetje achterhaald in de ouderwets, hè. Dat hoeft niet helemaal meer. Dat is niet echt goed. Je kan best zonder. Waarom? Wat gebeurt er als dat niet... Stel je voor dat we nu met elkaar afspreken, jongens, we hoeven onze ouders niet meer te eren. En ook het gezag wat erbij hoort. Wat zou er dan gebeuren? We luisteren nergens. Het wordt een chaos. Stel je voor dat wij met z'n allen vanmorgen afspreken, nou, er gelden geen wetten meer. Er gelden geen regels meer. Morgen breekt een totale chaos, zal uitbreken. Want alles wat van een ander is, mag ik gewoon stelen, want er zijn geen wetten meer. Waarom zou ik gaan werken? Bas heeft veel meer geld dan ik, dan ga ik gewoon geld bij Bas halen. Waarvoor zou ik er werken? Ik mag gewoon stelen. En misschien heeft iemand anders een veel mooiere auto dan ik heb, neem ik die auto mee. Dus totale chaos zal uitbreken. Dus de Heer heeft inderdaad een hele mooie regel. Heeft deze regel bedacht niet om jou te plagen. Heeft niet bedacht, nou, de Heer heeft niet gezegd, nou, je moet je vader en moeder eren. Omdat ik vind het wel leuk om jullie te plagen. Hij weet dat dat goed is voor je. Hij weet dat het goed is dat we onze ouders eren en dat we het gezag wat over ons gesteld is eren. Hij weet dat het goed is voor je als wij niet stelen. Zijn er bij jullie thuis ook regels? Ja, Rad, hebben jullie ook regels thuis of niet?
Ja?
Ja? Zat. Nou. Mocht wel een tandje minder, of niet? Ja, dat zeggen mijn kinderen ook. Ja. Wat, noem eens een van de regels.
Niet
op de hooiberg. Waarom niet? Je vader die staat zo'n ding. Nou, ik ga jij dat lekker een beetje plagen.
Als je eraf valt, dan kun je verkeerd
vallen. Dat is gevaarlijk, hè? Het is gevaarlijk. Dus je vader heeft al gezien en die heeft naar die hooiberg gekeken. Ja, denk, dat is niet handig. Want als die eraf valt, dan kan wat ergs gebeuren. Dus dat is een regel tot bescherming. Ben je er wel eens ingeklommen?
Ja,
je vader luistert nou niet. Heb je er wel eens ook om te spelen?
Nee.
Niet? Keurig. Wie van jullie heeft de regels thuis die ze wel eens overtreden heeft? Nou, eerlijk hè? Eerlijk. Ik zie nog lang niet alle vingers. Vast wel, hè. Er zijn regels die we overtreden hebben. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als je thuis een regel overtreedt? Dan krijg je straf. Ja, dan moet je misschien op de trap zitten. Of als je heel stout bent geweest, dan krijg je misschien een tik voor je broek. Of je mag niet spelen. Of je moet op een stoel zitten. Ouders zijn goed in het bedenken van straffen soms. Hè? Maar dat is rechtvaardig. Er is een wet thuis. Er is een regel thuis. En als je daar niet naar luistert, krijg je straf. Nou heeft God ook regels gesteld. We hebben een aantal genoemd en er zijn er nog veel meer. En God heeft gezegd
dat we ons aan die regels moeten houden. Een van de regels bijvoorbeeld vinden we in Matthäus 22. Waarin God heeft gezegd. Is dat we elkaar lief moeten hebben. God boven alles. En elkaar als onszelf. Wat zou dat betekenen, Rick? Elkaar lief hebben. Of de ander lief hebben zoals je jezelf lief hebt. Hou je een beetje veel van jezelf? Ik denk dat wij allemaal wel van onszelf houden. Hè? Vanmorgen zijn we opgestaan. We hebben ons verzorgd. We hebben gegeten. We zijn goed voor onszelf geweest. En dat is goed. Die opdracht geeft God ook. Om goed voor onszelf te zorgen. Maar zo goed als we voor onszelf zorgen. Zo goed moeten we ook voor de ander zijn. En als ik naar mijn leven kijk. Ben ik vaak veel liever voor mezelf dan voor de ander. En zorg ik vaak veel beter voor mijzelf. Dan dat ik voor een ander zorg. Is dat bij jullie ook zo? Gerben? Ik denk het wel, hè. Ik denk dat wij er allemaal mee te strijden hebben. Is dat wij beter voor onszelf zorgen. Dan voor een ander. En al helemaal. Dat wij God niet lief hebben boven alles. Als we nou terugkijken naar het volk Israël. Is we zien dat door de hele. Zeker in het Oude Testament. Door het hele Oude Testament door. Als we bijvoorbeeld alleen het boek Richter nemen. Is dat God er regels geeft. Je mag geen afgoden dienen. Je moet mij dienen. En je ziet het op het moment dat het volk Israël zich houdt aan die regels. Dat ze hem dienen. Dan gaat het goed. Dan is er vrede. Dan is er rust in het land. Maar. Op het moment dat ze die regel van God overtreden, dan zie je dat uiteindelijk de vijanden komen. En de vijanden overmeesteren het volk Israël en het volk Israël leeft in gevangenschap. Keer op keer zie je dat gebeuren. En dan komt er weer een richter. Want toen, en toen riep het volk de Heer aan, lees je dan. Toen riep het volk de Heer aan. Toen zei ze, oh, we zijn verkeerd geweest. We moeten terug naar God. En dan zendt God weer een verlosser. Dan zendt God een richter. Gideon en dan vele anderen, Simson. En die brengen het volk weer terug. Later zien we ook bijvoorbeeld de profeet Jesaja daar heel sterk voor waarschuwen. O volk Israël, als jullie God niet blijven dienen, als jullie God niet dienen met heel je hart, dan zullen jullie weggevoerd worden. Jullie zullen in ballingschap weggevoerd worden. En dat gebeurt later, hè? Weet jullie onder de tijd van Daniël dat het volk is weggevoerd? Weet jullie dat of niet? Als het volk werd gevangen genomen, hè? En moest in een ander land in gevangenschap gaan leven. Jarenlang werden ze ervoor gewaarschuwd, maar ze luisterden niet. En zo is het ook met God. Zoals God de zonde van het volk Israël moest die straffen. Had gezegd, als jullie dat doen... Dan zal ik jullie straffen. En God doet niet zomaar zo. Ah, foutje. Kan gebeuren. Ikzelf als vader. Merk dat ik dat dan wel eens doe. Soms heb ik er gewoon geen zin in. Laat maar even. Zo is God niet. God is rechtvaardig. En helemaal rechtvaardig. Zoals ik ook al zei over Gods genade, hij is niet een beetje genadig, hij is de meest genadige persoon die je kan bedenken. Maar zo ook met rechtvaardig, eerlijk. De meest rechtvaardige persoon die we ons voor kunnen stellen. God kan niet anders dan rechtvaardig zijn. Dus God kan niet, niet zeggen, nou weet je wel, laat maar, vooruit. Hè. Even heel menselijk zeggen, ik ben een goede bui vandaag en dan laat het maar zo. We zien dat bij het volk Israël heel veel gebeuren. Of vanuit, hè, ze dienen wat afgoden, nou ja, laat maar. Ze komen wel weer terug. Nee. God waarschuwt, waarschuwt, waarschuwt en dan zal de straf komen. En zo is het ook met jou. God heeft gezegd, als we alleen al naar dat ene gebod kijken. God heeft gezegd dat je je ouders moet eren. God heeft gezegd dat we de waarheid moeten spreken. God heeft gezegd dat we geen lelijke woorden mogen zeggen. En dat doet God niet zo van, nou weet je, ik hoorde Jan pas nog liegen, naar vooruit. Ik kijk even de andere kant op. Nee. Of, weet je wat Gerald, nou, die was toch al brutaal. Laat maar. Ik kijk even de andere kant op. Nee, zo is God niet.
Dat kan hij niet. Dat kan hij niet. Want hij is volkomen helemaal rechtvaardig. Hij heeft gezegd, als je dat doet, dan krijg je straf. Want als hij dat zou doen, dan is hij niet helemaal eerlijk. Want misschien krijg ik er wel straf voor. God heeft, als ik het zo mag zeggen, dan een probleem. Hij zegt, nee, ik zal de zonde straffen. En welke straf? We hebben al wel genoemd, de ene moet op de trap zitten, de andere krijgt misschien een tik voor zijn broek, of die mag niet gaan spelen. Maar welke straf heeft God nou beloofd op de zonde? Als jullie de zonde doen, dan heb ik een straf. En wat is de straf? De dood. Laten we het maar gewoon noemen, de hel, de eeuwige dood. God heeft gezegd, ik kan niet anders, ik ben zo rechtvaardig, als jullie mijn geboden overtreden. Als jullie niet doen wat ik zeg, dan moet ik jullie straffen. We hebben het hier vanmorgen gezien, hè? De rechter die zelfs zijn eigen broer moest straffen. En als ik het zo voor kan stellen, nogmaals, ik zeg het heel menselijk neer, maar als ik me zo voor kan stellen, dan ziet God, die ziet die mensen. En ja, als ik me daarin verplaats, nou dat is wel een heel, heel lief jochie. Nou, verraad. Ene zon of die paar zonden, nou vooruit, hij heeft ook heel veel lieve dingen gedaan. En God zegt, ene zonde is genoeg om de dood in te gaan. Ik ben helemaal rechtvaardig. Jullie hebben een verschrikkelijk, en wij hebben een verschrikkelijk groot probleem. Want er is hier niet één, en zonder dat ik jullie hele hart ken, er is er hier niet één die nooit gezondigd heeft. Zoals Filijnen, hoe lief ik ze ook vind. Ze is heel klein, maar die doet al zonde. Ze luistert niet. Toen jij heel klein was ook. Je luistert niet. Maar je doet stoute dingen. Dus God heeft beloofd dat we daarvoor de eeuwige dood zouden krijgen. Hij is rechtvaardig. En omdat hij die leefregels heeft gemaakt, die wetten, dat zijn regels waar we mogen leven. Ja, moet God ons wel straffen, omdat wij ze overtreden. Zoals de Romeinenbrief ook zegt, we hebben allemaal gezondigd. Allemaal. Nogmaals, er is hier niet één. Hoe lief, hoe aardig, hoe zachtaardig ze ook zijn, er is hier niet één. Ook niet van de kinderen die niet gezondigd heeft. En daarvoor, dat zegt de Romeinenbrief, missen we de heerlijkheid van God. En hij moet ons straffen. Zien jullie wat een probleem we hebben? Zien jullie kinderen hoe groot het probleem is? Is wij hebben gezondigd. Niemand van ons kan zeggen, ik heb nooit gezondigd. Ik heb geen zonde gedaan. En dat betekent dat wij met z'n allen allemaal de hel verdiend hebben. De eeuwige dood verdiend hebben. En die plek kan ik niet beschrijven hoe vreselijk die moet zijn. Zonder God. Eeuwige verdrukking. Eeuwige pijn. Dat hebben we verdiend. En als dit het einde van mijn boodschap was, dan zouden we allemaal zeer depressief en zwaarmoedig naar huis gaan. En terecht. Wij hebben gezondigd. God is rechtvaardig, dus God kan niet anders dan de zonde straffen. Maar toen is het allergrootste wonder in de hele geschiedenis. Van wat gebeurd is en wat nog komen zal, gebeurd. Niet de uitvinding van de auto, niet de uitvinding van de computer, niet de uitvinding van wat ook, maar het allergrootste wonder. Niet de mooiste natuurwonderen. Niet de mooiste dingen die de mensen hebben gebouwd. Maar het allergrootste wonder vinden we op Golgotha. En wat is er op Golgotha gebeurd? De Heer Jezus is aan het kruis gestorven. Dat is iets. Je mag alles vergeten wat je ooit op school of thuis hebt geleerd. Maar dit is het enige wat je nooit mag vergeten. Is dat de Heer Jezus daar gestorven is. Wat heeft hij daar gedaan? Jan, hij is daar gestorven. En waarom? Waarom moest hij daar sterven? Wat denk je? Misschien niet erg te doen. Wij hadden dat probleem, hè? God is rechtvaardig, we hebben gezondigd. En we hadden straf verdiend. We hadden de eeuwige dood verdiend. Jullie allemaal. En toen heeft de Heer Jezus gezegd. Net zoals we hier vooraan zagen bij de rechter. De rechter die zei, oké, ik weet dat je die boete niet kan betalen. Ik kan niet zeggen dat je niet schuldig bent. Ik kan niet zeggen dat ik het je kwijtscheld.
Maar wat ik wel kan doen, is dat ik die boete laat staan en dat ik hem betaal voor jou. Dat heeft die rechter gedaan, hè? Zag je dat, Rick?
Ja,
hij betaalde hem. Ruben moest hem betalen, niet Gerben. Ruben had die overval gedaan, niet Gerben. Toch?
Nee.
En toch zegt Gerben, ik betaal hem voor jou. En dat is wat God doet. Dan blijft hij eerlijk, dan blijft hij volkomen rechtvaardig. Want die boete is betaald. Niet door de schuldige zelf, door een ander, maar die boete is betaald. Dus ook bij een volgende overval kan de rechter zeggen, je krijgt een boete van 10.000 euro. Dan kan niemand zeggen, ja ho ho ho, maar je hebt hem kwijtgescholden. Bij die andere, dan keek je ook de andere kant op. Dan mag je dat nu, nee. Die boete moet betaald worden. En omdat Gerben zoveel voor Ruben houdt, heeft hij hem voor hem betaald. En omdat God zo verschrikkelijk veel voor ons houdt, betaalt hij die boete voor jou. Betaalt hij die straf voor jou. Deed de Heer Jezus dat niet, dan wisten we wat onze eindbestemming was. Dan gingen wij allemaal verloren. Maar de Heer Jezus heeft het betaald. En vanmorgen was zo mooi, hè, hoe Wijnand dat aanhaalde, degenen die hier erbij waren, al die lijdensteksten. Dat heeft de Heer Jezus allemaal gedaan. Als we zien hoe hij naar Gethsemane gaat, dat hij er zo tegenop ziet om dat lijden te ondergaan. Zodat hij bespuugd wordt, geslagen wordt, gegezeld, een doornenkroon en uiteindelijk gekruisigd. En waarom? Voor ons. God is rechtvaardig. En zo kon hij laten zien dat hij rechtvaardig was. En dat de Heer Jezus het uitroep riep, als het ware met zijn laatste krachten die hij had, riep hij het uit op het kruis. Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? De Heer liet hem alleen. De Heer daalde neer met al zijn toorn, met zijn hele straf van het feit dat ik gelogen, gestolen en bedrogen heb. Van het feit dat ik ongehoorzaam ben aan mijn ouders of op school. Het feit dat ik lelijke woorden zeg of heb gezegd. Dat ik verkeerde muziek heb geluisterd, dat ik met een verkeerde blik naar anderen heb gekeken, dat ik geroddeld heb naar zoveel verschrikkelijke dingen. Al die straf die je daarvoor kreeg, daalde op dat moment op de Heer Jezus neer. Wat een offer is dat geweest. Allemaal voor jullie. Allemaal voor ons. En zo kon God ook laten zien dat hij een rechtvaardig God is. En hoefde hij niet te zeggen. Maar weet je, ik scheld het je maar zo kwijt. Maar hij zegt, die boete is betaald. Door de Heer Jezus. Wat was er gebeurd? Als Ruben had gezegd. Nee rechter, dat gaan we niet doen. Nee, je hoeft niet te betalen. Dat ga ik zelf doen. Wat was er nou gebeurd? Greetje, wat was er gebeurd? Als hij het zelf was gaan betalen. Hij had het geld niet, hè? Wat moest er dan gebeuren? Wat denk je dat Ruben naartoe was gegaan? Naar de gevangenis, hè? Als hij het zelf niet kon betalen. Dus als Ruben had gezegd, nee rechter, dat gaan we niet doen. Nee, dat ga ik zelf betalen. Oké. Had de rechter dan gezegd, prima, dan betaal je het zelf. En dat is ook in ons leven. Als wij tegen de Heer zeggen, nou, het offer van de Heer Jezus heb ik eigenlijk niet nodig. Nee. De rechter was niet naar Ruben toegerend. Die had hem niet achtervolgd en blijven achtervolgen. Zeggen, joh, je moet het, hier heb je het geld, je moet het aannemen. De rechter had hem laten gaan. En als wij vol blijven houden tegen de Heer en zeggen, ik heb het offer van de Heer Jezus niet nodig, ik ben niet zo zondig. Dan zal de Heer op enig moment zeggen, nou prima, dan zal je ook zelf moeten betalen. Maar de Heer Jezus heeft voor ons betaald. God is rechtvaardig, dat moeten we nooit vergeten. Hij zal de zonde moeten straffen. En die straf heeft hij op de Heer Jezus gelegd. Dat is ook het volgende wat wij nooit mogen vergeten. En denk maar nou veel wat er hier vooraan gebeurd is. Zat die rechter op het moment, dat was 2000 jaar geleden, op het moment dat de rechter het geld overhandigde, was hij vrij. Weet je, David vond het niet leuk, hè? David vond er niks aan. Hij zei, ho, mijn zomer kan het zo, hij mag niet zomaar vrij. Jawel, hij mocht wel vrij, maar die boete was betaald. Om beter deze handboeien los. Dat is het moment dat wij ons geloof in de Heer Jezus, dat wij Ja, Heer Jezus, ik geloof in u. Ik geloof dat u voor mijn zonde gestorven bent. Dan moet je maar denken aan wat je hier hebt gezien. Dat ome Peter die handboeien losmaakt. Eerst de ene, dan de ander. En wat zei oom Peter? Je bent vrij. Zo'n moment dat wij geloven in de Heer Jezus. Dan zal onze handboeien losgemaakt worden. Dan zijn wij vrij. Dan hoeven wij die straf niet meer te ondergaan. God is rechtvaardig gebleven. Door het offer van zijn zoon. Mogen we nooit vergeten.